Het is dus een lang lied en elk couplet met refrein eindigt. Eén geest die leidt door het leven en straks één vaderhuis. De vraag zou moeten zijn, maar waar leidt die geest ons dan naartoe? Maar het lied zegt dus één geest die leidt door het leven. Een merkwaardige wijze, dit schijnt toch de gebruikelijke opvatting hier en daar te zijn, dat de geest ons door het leven heen leidt. Dan moet ik u zeggen dat ik heb geluisterd naar onze broeder, naar die inleidende woorden. En daar kwam er ongeveer op neer dat wij weliswaar ooit geboren zijn. En dat we vroeg of laat toch de pijp aan maten geven. Ophouden met roken of hoe dat maar heten mag. Doodgaan zei hij, geloof ik, als ik me goed herinner. Dat is Haagse dialect, maar toch maar. Maar toch maar, daar komt er eind aan. Waarna de vraag is, hoezo moet je daar doorheen geleid worden? Want je komt er echt wel door. Als het mee zit, ook wat snel. Of juist niet, maar goed, daar mag u allemaal over nadenken. Ik bedoel alleen maar te zeggen, als leiding door het leven heen is wat de geest doet. Ja, ik kan me voorstellen dat iemand zegt, nou, dat heb ik niet nodig. Ik red het zo ook wel, want je komt er wel door. En sommige geloven komen er naar menselijke maatstaven wat goed doorheen. En andere komen langs menselijke maatstaven er wat beroerder doorheen. Want verschil is er nou eenmaal, ondanks dat het politiek incorrect is. Maar het verschil is er nou een keer. Maar de goede vraag behoort te zijn, als de geest ons dan leidt, waar naartoe dan? Toch maar niet naar onze dood. Zolang hij leidt door het leven. Of de schrijver van het lied. Dat was denk ik Johannes de Heer, voor zover ik weet. Precies 90 jaar geleden. Dat zo bedoeld heeft, weet ik ook niet. Maar de zin luidde natuurlijk toch. Eén geest die leidt door het leven en straks één vaderhuis. Als u mij vraagt, waar leidt die geest dan naartoe? Dan zeg ik, naar het vaderhuis. Dat staat erachter. Maar dan nog, heel concreet, waar leidt de geest ons naartoe? Want het is een Bijbels idee dat de geest ons zou leiden. Dan is het eerste antwoord in heel de waarheid, waarover wij dan ook al uitgebreid gezongen hebben. Toch? Over dat licht en wat het maar was. En hij leidt ons langs die weg, via de waarheid, namelijk door het woord Gods, leidt hij ons naar onze zoonstelling. Die is minder bekend, maar dat is het enige echte goede, definitieve, uiteindelijke Bijbelse antwoord. En dat staat er ook. Maar het probleem van dat schriftgedeelte, eigenlijk van die schriftgedeelten, is dat dat hele begrip aanstelling tot zonen, dat wordt hier niet geacht te kennen, omdat wij het niet letterlijk in onze Bijbelvertalingen lezen. En toch, dat is wel degelijk wat de Bijbel ons leert. Alleen, en ik weet wel dat de meesten van u dat wel zullen weten, want ik zeg dat ook niet voor het eerst natuurlijk. Alleen, men heeft het vertaald met aanneming tot kinderen. En daarmee heeft men gedaan wat ik ook altijd zeg dat men doet. Namelijk het tegenwoordige werk van Christus terugbrengen naar het werk van Christus uit het verleden. Want ja, punt 1, aangenomen kinderen van God zijn wij niet. Want wij zijn uit God geboren, dan zijn we geen aangenomen kinderen. Dus zo'n vertaling kan nooit correct zijn. Je moet meteen achterdocht hebben. Want ja, je hebt hiervoor al geleerd uit Johannes 1 bijvoorbeeld, dat wij uit God zouden geboren worden. Of uit Johannes 3, dat we uit de geest zouden geboren worden. En hierna leer je nog uit 1 Petrus dat wij verwekt zijn geworden door het zaad der wedergeboorte, namelijk het levende, eeuwigblijvende woord van God. Of uit Jacobus dat hij ons heeft wedergeboren door het woord der waarheid. Enzovoorts. Om maar eens wat te noemen, zo uit het hoofd. Dit is geen aangenomen kinderen. Zie? Het is nog vervelender ook, want de commentaren op die formulering aanneming tot kinderen, die leggen ons dan uit dat dat iets van doen heeft met de gebruiken in de toenmalige Griekse, dan wel Romeinse wereld, waarbij het vooral in de upper class, hoe noem je zoiets, onder de elite voorkwam, dat daar mensen werden geïntroduceerd in de familie, geadopteerd om als erfgenaam te fungeren, enzovoorts. Dat laatste mogen dan zo zijn, maar deze term komt daar niet vandaan en is niet ontleend aan die toenmalige praktijk. Wij weten dat ook zeker, omdat de uitdrukking aanstelling tot zonen, die ik hier voor me heb liggen in Romeinen 8, vers 15, dat is de eerste keer dat de uitdrukking trouwens in de Bijbel voorkomt, althans in het Nieuwe Testament. Die uitdrukking aanstelling tot zonen, die wordt meteen gevolgd door de formulering door welke wij roepen Abba, Vader. En de enige echte verklaring voor het verschijnsel dat een Hebreeuws woord het gehaald heeft naar onze Nederlandse vertaling notabene, is blijven staan dus, omdat het ook in het Grieks, in Griekse grond, ik staat ook ditzelfde Hebreeuwse woord, daarom moest het niet vertaald worden. Maar de enige verklaring voor het verschijnsel dat dat woord erin staat, is omdat dat begrip zoonstelling hier gerelateerd wordt aan de oud-testamentische opvattingen dienaangaande. Niet de Griekse, niet de Romeinse, maar de Hebreeuwse, vandaar het Hebreeuwse woord voor vader, Abba. En de Hebreeuwse betekenis of toepassing van die term, ja hoor eens, die kennen wij van 1000 bladzijden terug of zo. Ik roep maar in het wilde wat. Het is namelijk bladzijde 1080. Maar we kennen het, de idee die erachter steekt uit Genesis. Dat is het oudste en eerste boek van de Bijbel. Want eigenlijk gaat het in Genesis in zekere zin nergens anders over. Oké, dat begint met schepping van Adam, die aangesteld wordt, althans geroepen, om de aarde te onderwerpen en daarover te heersen. En we weten dat er niet zoveel van terechtgekomen is, van het vermenigvuldige wel, zeg ik al, dat was wiskundig aangelegd, die man. Maar van de rest is niet veel terechtgekomen, zoals iedereen weet. En daarna is de vraag, maar wie wordt zijn erfgenaam? Wie erft die opdracht? Wie is de opvolger? Wie is de erfgenaam van de titel? En u weet hoe het gaat. Kain niet, want die bleek bepaald onbetrouwbaar te zijn. En die had er niks mee. Abel wellicht wel, maar die werd door Kain doodgeslagen. Dus het vervolg is dat er dus opnieuw een zoon kwam. Die heet dan Seth, omdat hij namelijk gezet werd. Dus het is gewoon Nederlands en het is Hebreeuws en het is Engels. Hij werd gezet in de plaats van Abel feitelijk. Maar daarmee als opvolger van Adam. De erfgenaam van de opdracht, dan wel de roeping om de aarde te onderwerpen en daarover te heersen. Sindsdien hebben wij van doen met een geslachtslijst, een stamreeks heet dat eigenlijk, officieel, die van Adam loopt via Z1, Kenan, Mahalalel enzovoort. Het loopt door via mensen als Juda natuurlijk. En Abraham moet ik eerst zeggen, Abraham, Isaac, Jacob, Juda, David. Maar terwijl ik de namen Abraham, Isaac, Jacob, David noem, denk ik, ja, bij Abraham was ook de vraag, wie wordt de erfgenaam van Abraham? Dat werd Isaac in plaats van Ismaël. En bij Isaac denk ik, wie wordt de erfgenaam van Isaac? En het werd Jacob in plaats van Esau. En bij Jacob denk ik, wie wordt de erfgenaam? En het werd Jozef. In plaats van Ruben, toch? Nou ja, althans wat het eerste geboorterecht aangaat, en voor zover het koningschap betreft, gaat het om Juda in plaats van Ruben. Maar bij Juda krijg je hetzelfde verhaal, dat passeren ook eerst drie zonen waarmee het slecht afloopt, naar het schijnt. Dan krijgt hij nog een tweeling langs een ingewikkelde route. En tot vandaag weten we nog niet wie van de twee nou eigenlijk het eerste geboorterecht kreeg. Die met het handje of die of die andere, Peres en Zera, dat weet u toch? En bij David, die dan van Peres afstamt, maar goed. Bij David weten we het ook al niet, want die kreeg ook een stel zonen. Dat was ook moord en doodslag trouwens. En toen werd het uiteindelijk Salomo, toch? Uit Batsheba. Met enige moeite, maar dat was nou eenmaal afgesproken, zei Batsheba. Dus dat is ook gebeurd. Maar neem niet weg dat de geslachtslijn van de Heer Jezus niet via Salomo loopt. Erfrecht wel, maar de geslachtslijn niet. Die loopt niet via Salomo, die loopt toch via zijn broer, jongere broer Nathan. Heb u dat tot zover gevolgd? De hele Bijbel doorgaat het dus eigenlijk over de vraag wie wordt de erfgenaam. Later is het, onderweg is het soms veel ingewikkelder dan dit, wat ik u nu even snel vertel. Maar dat noemen wij de erfgenaam van het eerstgeboorterecht. De aanstelling in het eerstgeboorterecht. Was Esau een zoon van Isaac? Ja, wij zijn geneigd te zeggen ja. Maar hij werd als zodanig niet gesteld, want dat was Jacob. Hebben jullie dat nog? En van Ismaël en Isaac staat zelfs nog een heel verhaal in Galaten hoofdstuk 4. Zend de zoon van de dienstmaagd uit, zend de dienstmaagd uit, want hij zal niet erven met de zoon van de vrije. En hij wordt dus gewoon de rimboe, nou ja, de woestijn ingestuurd. Heb je dat nog? Hij kreeg wel wat, maar hij erfde niet de titel, niet de opdracht, om zo te zeggen. En daar gaat het om. Aanstelling in het eerstgeboorterecht. En het punt is dat wij in de Bijbel leren dat wij door geloof kinderen God zijn geworden. Begrijp je me goed? Oudtestamentische gelovigen werden dat niet. Aan hen was het beloofd. Het zou in de toekomst alsnog gebeuren. Hen werd recht gegeven om kind van God te worden. Zegt letterlijk Johannes 1 over oudtestamentische gelovigen. En diezelfde Johannes die dat schreef in Johannes 1 vers 12... schrijft in 1 Johannes, maak een notitie hè, als je het niet weet. Schrijft in 1 Johannes 3... Geliefden, nu, inmiddels dus, want dat zeg ik er altijd bij hè. Nu, inmiddels, zijn wij kinderen Gods. In Johannes 1 vers 12 zei hij, ze hebben macht ontvangen, het recht ontvangen om kind van God te worden. Maar 1 Johannes 3 vers 1 zegt, ziet hoe grote liefde onze Vader gegeven heeft dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. En wij zijn het, dat staat er in de Statenvertaling niet bij zo letterlijk, maar het had er moeten staan. Dat staat er echt namelijk in de grondtekst. En wij zijn het. En als je die mist, het volgende vers zegt, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Dus staat er toch. Nu zijn wij kinderen Gods. Het is alleen nog niet zichtbaar gemaakt, verschenen, vertaald met geopenbaard, wat wij zijn zullen. Want het punt is dat vanuit oudtestamentische beloften een gelovige ooit kind van God zou worden, namelijk door opstanding uit de dood, door het ontvangen van nieuw leven, ooit, om met God geboren te worden, Johannes 1 vers 12 nog steeds, enzovoort. Maar wij leven al in die dagen, en ons is beloofd, want ook wij zijn in hopen zalig geworden, ons is beloofd dat wij als eersten, als kinderen Gods, zonen zouden worden, tot zonen gesteld zouden worden. Wij zijn niet de eerste gelovigen, dat waren de oud-testamentische gelovigen, maar die laatsten, dat zijn wij, zouden de eerste zijn. En de eerste en de laatste. Of volgens Hebreeën 11, zij zouden zonder ons niet volmaakt worden. Dat wil zeggen, het wachten was eerst op ons. Wat de Bijbel ons leert over het tegenwoordige werk van God, dan wel van Christus, dan wel van de Geest, is dat hij ons als kinderen Gods leidt naar onze zoonstelling. Hebben jullie dat? Ja. En de aardigheid daarvan is, want dat wilde ik u eigenlijk voorhouden in de betrekkelijk weinig beschikbare tijd die wij hebben, dat iets dergelijks geleerd wordt systematisch. Hier in de Romeinenbrief die ik voor me heb liggen, maar ook in de Efezebrief. Daar is helemaal geen verschil in. Ik zeg dat met de nadruk altijd, want er zijn altijd mensen die denken dat Paulus het eerst niet wist en later wel, en dat hij eerst helemaal mis had. En later moest hij gecorrigeerd worden, moest hij bijleren. Of hij had het eerst niet mis, maar God heeft onderweg zijn plan veranderd. Zelfs dat leert men nog. omdat de Joden niet wilden, dan heeft God zijn plannen gewijzigd. Of althans uitgesteld is, eerst wat anders gaan doen enzovoorts. Met als gevolg dat de Romeinenbrief niet voor ons is, want het is een vroege brief. En de brief van Jacobus als de vroegste brief in het Nieuwe Testament is helemaal niet voor ons. Dat wordt glashard geleerd. Maar ik moet u zeggen, ook Jacobus leert dit hoor. Jacobus 1. Die zegt dat God ons naar zijn wil gebaard heeft, Jacobus 1, door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen zijn de schepselen. En niet maar opdat wij zouden zijn nieuwe scheppingen, opdat wij zouden zijn eerstelingen. En ook dat woord wordt je geacht te kennen uit de boeken van Mozes, om zo te zeggen, uit de wettische inzettingen. Want wij noemen het eerstgeborene en eerstgeboorte, maar er zijn dingen waar je dat zo niet vertalen kunt, om de eenvoudige reden dat iets als eerste vruchten van de oogst, ja, die worden niet geboren. Toch? Dat heet niet zo. Dus daar kan je het ook niet zo vertalen. En daarvoor heeft men dan het woord eersteling. Maar het woord eersteling is de eerste vruchten van de oogst. Het wordt ook toegepast door Jacobus op ons, maar door Paulus op Christus. Die de eersteling is, alle creaturen, eerstgeborene uit de dood. Nee, of dat nou in Colossense staat of 1 Korinthe 15. Ja, dat maakt allemaal niet uit. Het feit verandert niet. Christus de eersteling. Degene met het eerstgeboorterecht. En dus zegt de Bijbel dat Christus in zijn opstanding tot zoon is gesteld. Nee, ik weet het. Daar heeft Nicea een stokje voor gestoken. Maar die heeft wel meer stokjes ergens voor gestoken. Maar de Bijbel leert dat de Heer Jezus tot zoon gesteld is in de opstanding uit de dood. Ontleent met name aan Psalm 2 en Psalm 110. Maar uitdrukkelijk menigmaal aangehaald in de brief aan de Hebreeën in elk geval. En systematisch in een redenvoering en uiteenzetting in Handelingen 13 door Paulus. God heeft hem tot zoon gesteld. En voor dat doel heeft hij hem opgewekt uit de dood. Heb je dat nog? En dus ontving hij eerst geboorterecht. En dat is van belang omdat er aan vast zat koningschap, logischerwijze, en priesterschap. En dat wil zeggen hoge priesterschap. Dat is wat het is. En in het vervolg op die gedachtegang vinden wij dat de gemeente van vandaag bestaat uit eerstelingen, zegt Jacobus, zegt de Hebreeënbrief, zegt Paulus in Romeinen, in Efeze en waar dan ook maar. Gemeente van eerstgeborenen bestemd tot zoonstelling, geroepen tot aanneming, tot kinderen staat er dan helaas in de vertaling. Maar ja, dat is mijn schuld niet, dus ik vertel het tot vervelens toe. De aanstelling tot zo, nog korter, zoonstelling. Want dat is hoe het in het echt in het Grieks ook staat. Zo kort. Begrijp je wel? En daarheen leidt de Geest ons. Opdat wij deel zouden hebben als gelovigen uit onze bedeling. Oké, als gelovigen uit de periode tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna, met dank aan Petrus, die gemeente maakt deel uit van Christus, deelt in de zegeningen van Christus. Wij leven in gemeenschap met hem, niet de bruid, want die heeft geen gemeenschap met de bruidegom. Dat is streng verboden. Maar goed. Nee, we leven in gemeenschap met Christus. We zijn namelijk één plant met hem geworden. Een bladzijde terug, Romeinen 6. We zijn met hem samengegroeid. Of anders gewoon Efeze, want het is heus hetzelfde, Efeze 1. Wij zijn in Christus en in Christus gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. Dat is wat het is. En nog een keer Efeze, maar dan Efeze 2. God heeft ons met Christus opgewekt en heeft ons met Christus gezet. Aangesteld, gezet, net als zet, aangesteld in de hemel, gezet in de hemel. Als gemeente van eerstgeborenen, zodat daarna de Johannes, die ik al een paar keer geciteerd heb, in Openbaring 1 schrijft, dat Christus ons als gelovigen gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Dat is Openbaring 1 vers 9, als ik me goed herinner. Nou ja, dit is wat je natuurlijk ook in al die brieven leest, hè? Over de gemeente als koninklijk, priesterlijk volk enzovoorts. Maar kijk, hier in de Romeinen, u weet het langzamerhand, dus blijf het dan toch maar zeggen. Hier in Romeinen nemen we de aanloop vanaf Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit dat geloof, hebben vrede bij God en hebben toeleiding tot deze genade in welke wij staan. En roemen in de hoop der heerlijkheid Gods, dat is wat wij verwachten, heerlijkheid. Wij staan in de genade, dat zijn de eerste versen van de Romeinen 5. Wij staan in de genade en roemen in de verwachting van de heerlijkheid Gods. Het is hetzelfde als in de brief aan Titus, verwachtende de verschijning der heerlijkheid van de grote God en zaligmaker Christus Jezus, die zich in eigen volk reinigt. Hebben jullie dat nog? Het is volstrekt dezelfde waarheid. Nou goed, in die positie is niet, zoals bij de natuurlijke mens, Adam ons hoofd. Het is niet Adam van wie wij ons leven hebben ontvangen. Dat was namelijk door geboorte. Maar Romeinen 5 legt vervolgens uit dat wij wedergeborenen deel hebben aan het leven van Christus. Wij hebben door geloof, door wedergeboorte, deel gekregen niet aan het adamitisch leven, maar aan het leven van de tweede Adam, namelijk Christus. Of zoals Petrus het laconiek zegt, wij zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden. Heb je dat nog? Daarom leven wij, Romeinen 6, niet onder de heerschappij van de zonde. Maar wij zijn met Christus opgewekt, opdat wij net als Christus zouden wandelen tot heerlijkheid des Vaders in nieuwheid des levens. Dat is Romeinen 6 vers 4. Dat is het schriftgedeelte dat zegt dat we met Christus gestorven, begraven en opgewekt zijn. En zoals Christus is opgewekt tot heerlijkheid, let op heerlijkheid, des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want gij zijt niet onder de zonde, maar gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. 6 vers 14. Waar nou hoofdstuk 7 nog een keer uiteenzet, dat we inderdaad niet leven onder de wet. En voor zover wij onder de wet geleefd hebben, omdat we Jood waren of zo, is dat nu niet meer het geval. Want we zijn der wet gestorven. De gelaten brief zet het ook uiteen. Maar goed, niet onder de wet, niet onder de zonde, maar onder wat in Romeinen heet de leiding van de Heilige Geest. Het probleem daarvan is, staat overigens letterlijk in vers 14 hè, van Romeinen 8. Maar het probleem daarvan is weer Nicea, want men heeft van de geest gemaakt de tweede persoon, zo noemt men dat, van de Godheid. Wat toch een beetje lastig is als je geacht wordt monotheïstisch te zijn. En daarom zegt men ook gewoon, ja, dat is niet uit te leggen, dat kan je niet begrijpen, maar je moet het gewoon geloven. Zulke dingen hoor je van mij niet hoor. De Bijbel legt het uit en zegt dat het zo niet is. De Bijbel zegt niet dat de geest de derde persoon is van de God. Hè? De Bijbel zegt God is geest. Niet de geest is God, de God is geest. Heb je dat nog? En over de zoon, degene die wij kennen als de zoon, lezen wij in de Bijbel dat die zegt, ik ben God, ik ben de verlosser Israëls, de heilige Israëls, uw verlosser, en buiten mij is er niemand. Je komt nooit aan drie, het blijft bij één. Toch? En voor zover er een nummering is, je hebt God, de abstracte, de onzienlijke, de onkenbare God, waarvan wij de kracht zien, dat wil zeggen de uitwerking van die kracht, en dat is geest. Dat is niet nummer 3, maar dat is nummer 2. God is geest en dus kracht. En die kracht, daar zien we de uitwerking daarvan. Met dank aan Johannes 3. De geest, de wind, geest, pruima, blaast waarheen hij wil. Gij hoort zijn geluid, maar je weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Dat is geest. Heb je dat nog? En als er dan toch wat te zien valt, dan verschijnt daar het beeld Gods. Het beeld, zienlijk. dan verschijnt daar het beeld Gods. En het beeld Gods heet in het Oude Testament Jehovah. En in het Nieuwe Testament wordt glashard gezegd dat Jezus de opgewekte, niet degene die op aarde loopt, maar de opgewekte daaruit, van hem wordt gezegd dat hij het beeld Gods is en dat in hem al de volheid der Godheid lichamelijk woont. Moeilijker is het niet. Als God zich vertoont, verschijnt daar de gedaante van de Heer Jezus. En als die God zich manifesteert in kracht, dat wil zeggen als God zijn kracht aanwendt, die kracht is de geest van God, die kracht is de geest van Christus, die kracht is de Heilige Geest. En als Heilige Geest en als kracht van Christus zegt de Bijbel gewoon dat die er niet was. God is geest en Gods geest doet ook wat, God doet namelijk wat. Maar voor wat betreft de term Heilige Geest in het Oude Testament, die komt maar op twee plaatsen voor. De hele uitdrukking. Nee, geest wel vaker, maar Heilige Geest alleen in Psalm 51. Maar dat zijn woorden van de Heer Jezus over zichzelf. Neem uw Heilige Geest niet van mij, staat er in een gebed dat aan de Heer Jezus wordt toegeschreven. Dat is een onderwerp apart, maar dat is zo nou eenmaal. En de andere plaats is Jesaja 63, waar het over Israël staat. Ze hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Daar is het dus ook de geest van de Messias. En ik roep altijd gemakshalve. En als dan in het Nieuwe Testament de term voor het eerst gebruikt wordt, is het bij Maria, tot wie gezegd wordt, de Heilige Geest zal over u komen. Toen heeft zij een trommelius gepakt en heeft zij dus gekeken waar het woord Heilige Geest in het Oude Testament voorkomt. En ik denk niet dat ze dom was, dus ik denk dat ze begrepen heeft dat het de geest van de Messias was. Dus ze heeft precies geweten wat er te gebeuren stond. Heb u die nog? En in het Nieuwe Testament, ja, de Heer sprak, iedereen weet dat, in Johannes 5, zei hij dat de Zoon ondergeschikt is aan de Vader, 100% in strijd met de leer van Nicea, geloofsbelijdenis, Niceaanse geloofsbelijdenis. En in hoofdstuk 7 zegt hij dat degene die dorst heeft, komen tot mij en drinken, want gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien, uit het binnenste namelijk van de Messias, met dank aan Jesaja 12, waar het vandaan komt. En het commentaar van Johannes daarbij is, en dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden, was de bedoeling, degene die in hem geloven, want de geest was nog niet, overmits Jezus nog niet, verheerlijkt. Ik zei net, let op dat woord, verheerlijkt. Overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Met andere woorden, de verheerlijking van Christus is zijn opstanding uit de dood. God heeft hem verheerlijkt. Daar vroeg hij trouwens ook om, de Heer Jezus, in zijn afsluitende woorden in Johannes 17. En nu, Vader, verheerlijk mij. Met de heerlijkheid die u bij u had, enzovoorts. Verheerlijking, dat is gebeurd in zijn opstanding en uitermate verhoging tot aan de rechterhand Gods, meteen op eerste paasdag. En op de Pinksterdag was het Petrus die in Handelingen 2 zegt dat God hem verheerlijkt heeft. God heeft namelijk zijn geest uitgestort, dat zou hij doen op alle vlees, met dank aan Joël 2 en natuurlijk Zacharia 12. God heeft dat gedaan en is ermee begonnen. En de eerste die die geest ontving was de Heer Jezus, die op grond daarvan opstond uit de dood. Dat zegt Petrus. Hij doet eerst die schriftlezing, dat God gezegd heeft, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. En daarna zegt hij dat God Jezus heeft opgewekt en hem gegeven heeft de belofte des Vaders, namelijk de Heilige Geest. Hem verhoogd hebbende, tot de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Vaders ontvangen hebbende, enzovoorts. Ik kan niet missen. En als het publiek dan zegt, wat moeten wij nou doen? Wat is de bedoeling hiervan? Dan zegt Petrus, je bekeren tot vergeving van je zonden, en je laat het dopen natuurlijk. En gij zult de gave, namelijk dezelfde Heilige Geest, ontvangen, want u komt de belofte, dat is wat beloofd wordt, toe. Maar u moet begrijpen dat die Heilige Geest in de praktijk echt niks anders is dan dat nieuwe leven dat wij ontvangen hebben door wedergeboorte. Wij moesten toch uit God geboren worden, wij moesten uit de geest geboren worden, Johannes 1, Johannes 3. En zegt Johannes 3, wat uit de geest geboren is, dat is geest. Dat is wat het is. Wij zijn der goddelijke natuur deelachtig en die heet Heilige Geest, maar die heet ook gewoon Christus. Omdat het hetzelfde is. Het is het leven van God en dus het is het leven van Christus dat de mens ontvangt op grond van geloof en dus door wedergeboorte. Dat is toch wat geboorte is, het ontvangen van leven? Nou goed, dit is hoe de Bijbel dat leert. Ja, dat ze dat in Nicea niet wisten, ja, ze hadden daar hele andere belangen toen. Maar dat ga ik u allemaal nou niet uitleggen. Het gaat om wat de Bijbel daarover leert. De Bijbel leest hier in Romeinen 8, die in vers 8, die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar vers 9, gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Als tenminste, en voor zover, de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u is, zodat je ziet wat eerst heet geest, heet daarna geest van God, daarna heet de geest van Christus en daarna heet hij gewoon Christus. En daar is niks moeilijks aan. Het enige wat je nog mist is Jezus. Maar ja, die bewaren we altijd voor de kinderen. Toch? Of heb ik het niet goed begrepen? Dat is toch dat Jezus in je hartje wil wonen? Zit je deur nog op slot? Dat is toch Jezus in je hartje? Maar het is niemand anders, het is precies hetzelfde. Die geest is dat. En die is ook niet buiten ons, die is in ons. Zoals het in Colossense heet, Christus in u. Zal u wat verklappen? De algemene commentaren, een beetje bijbelvaste bedoel ik, commentaren op de Colossense brief, leren ons, de Colossense brief is de brief met het hoogste geestelijke niveau. Of dat zo is, dat doet er nou niet toe. Dat is een kwestie van smaak, denk ik. Maar men zegt, het is de brief met het hoogste geestelijke niveau. Maar merkwaardige wijze, het woord geest komt in de hele brief niet voor. Wat is daar de verklaring van? Hoe komt dat? Hoe kan dat? Omdat de brief leert dat alle schatten der wijsheid en der kennis enzovoort zijn in Christus. En in plaats van dat het heet geest, heet het Christus. Dit is orthodox evangelisch commentaar op de Colossensebrief. Ik neem het graag over, want ik ben het er helemaal mee eens. Ik begrijp dat helemaal. Maar dat is niet voor mij. Dat is gewoon bestaande commentaren. En gelijk hebben ze. Want de Heere is de geest. Dat is 2 Korinthe 3. De Heer is de geest. De geest is Christus. Het heet de geest van Christus, maar de geest is Christus. En ik herinner mij van lang geleden, bij de bestudering met name van de Bijbelse symboliek, in het Oude Testament al, dat ik dingen tegenkwam dat ik dacht, ja, dit is een beeld van Christus die zich verbergt in onze tegenwoordige tijd. Maar ja, achteraf sla je dan toch maar een commentaar op, kijken wat een ander ervoor zegt, en dan staat er gewoon, het is een beeld van de Heilige Geest. Hebben jullie? Ja, daar is geen verschil tussen. Dat is Christus die zich verbergt. Maar wel een werk doet. Maar vanuit het onzienlijke. Degene die zich verbergt. Bijvoorbeeld iemand als Ploni Almoni. Uit het boek Rut. Zulk een. Die andere losser. Dat is Christus die zich verbergt. Ja, het is de Heilige Geest in onze dagen. Maar het is Christus. Natuurlijk is het Christus. Maar Boas ook. En het verschil is, de ene is in het openbaar, dat is nog in de toekomst, in de lossing van Israël in de toekomst. Maar die Ploni Almoni, die zulke, is een beeld van Christus in zijn lossingswerk in onze tegenwoordige tijd. Heb u dat nog? Meer kan ik er nu niet over zeggen, want dat is nou niet de bedoeling. Waar het mij om gaat is dit, dat je hier in Romeinen leest dat wij zouden door die geest, door Gods geest, door de geest van Christus, door Christus, uit vers 9 en 10, geleid worden. Die is dominant in onze levens. Niet de wet, niet de regeltjes, niet de heerschappij van de zonde, waar je zo moeilijk tegen kunt strijden, omdat je er toch niet kunt winnen. Maar de geest in ons. En zoveel, vers 14, door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen, want dat staat er echt, die zijn zonen Gods. Je hebt het waarschijnlijk al eens veranderd in die Bijbel. Zonen, volwassenen. En eigenlijk moet het dan zijn, die worden. Want zijn en worden is gewoon hetzelfde woord. Die worden zonen Gods, die zijn bezig dat te worden voor naar de toekomst toe. En als u vindt dat dat discutabel is, die formulering of die vertaling, moet ik u zeggen, is geen enkel probleem. Want in de verse die volgen staat inderdaad dat die aanstelling tot zonen pas plaatsvindt bij de verlossing van ons lichaam. Vers 23. Wij verwachten de zoonstelling, namelijk de verlossing van ons lichaam. Hetgeen trouwens weer precies hetzelfde is als 1 Korinthe 15. Kun je het bijschrijven? 1 Korinthe 15, want daar staat, zie ik vertel u een verborgenheid, we zullen niet alle ontslapen, maar we zullen wel alle veranderd worden. Want dat moet wel, want vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven. En wij zijn geroepen om het koninkrijk te erven. We hebben het niet over het ingaan, we hebben het over het erven van het koninkrijk. En zolang wij vlees en bloed zijn, kan dat niet. Want het vergankelijke erft de onvergankelijkheid niet. En het verderfelijke erft de onverderfelijkheid niet, enzovoort. En daarom moeten wij veranderd worden. Want wij worden pas tot zonen gesteld bij de verlossing van ons lichaam. Je ziet 1 Korinthe 15, schijnt een vroegere brief te zijn weer. Maar dat doet er allemaal niet toe. Het is heus echt overal hetzelfde, hoor. Hetzelfde waarheid. En wat hier geleerd wordt, dat is dit. Dat wij kinderen God zijn, dat is vers 16 van Romeinen 8. Dat is correct vertaald. Dat staat er ook, nepios, kinderen, onmondigen. En dan vers 17, als wij dan kinderen zijn, inderdaad correct vertaald, zijn wij erfgenamen en dus onderweg naar een erfenis. Nou ja, dat is wat Petrus zegt in 1 Petrus 1... om maar eens wat te noemen, letterlijk, die zegt, God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop, namelijk tot een onvergankelijke, onverderfelijke, onverwelkelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Een erfenis. Maar dat is zo'n stelling. Wie erft? Nou, degene die erft is degene die tot zoon gesteld wordt, of andersom. Blijft hetzelfde. Dat is wat zo'n stelling is. Het gaat om die erfenis. Wij zijn onderweg naar die erfenis en de schepping moet daarop wachten. U hebt allemaal wel eens gehoord het idee, denk ik, van dat Gods werk in de wereld met betrekking tot zijn koninkrijk als het ware stilstaat. Zo van het gat in de tijdrekening tussen de 69ste en 70ste week van Daniël. God zal in de toekomst alsnog zijn werk aan Israël, beginnend met de Joden, vervullen en voltooien. Onder wat ingewikkelde omstandigheden, maar niet in. Dat is het. En in de tussentijd doet de Heer daar niks aan. In de tussentijd, zei Jacobus, die het weten kon, in Handelingen 15, God verzamelt zich eerst de volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna pas zal hij de troon van David herstellen. En daarom, de wereld, de schepping, wacht, rijkhalzend, staat er. Staat er heel positief, verwacht. Maar dat is het niet, wacht gewoon. De schepping moet wachten op de openbaring, vers 19, der zonen, had er moeten staan, openbaring der zonen Gods. Want als Christus komt, als de Zoon Gods, en in heerlijkheid, dan komt hij met de zonen Gods in heerlijkheid, en dat is de gemeente. En vandaar dat er staat, ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid aan ons, die zal geopenbaard worden. Wij zijn onderweg naar die heerlijkheid en die zal geopenbaard worden, want de gemeente zal met hem geopenbaard worden in de heerlijkheid. Maar zo staat het in Colossense 3, het eerste gedeelte. Toch, ons leven is met Christus verborgen in God. En we weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden in heerlijkheid, wij met hem zullen geopenbaard worden als zodanig. De schepping moet daarop wachten, voordat de Heer aan die schepping verder wat doet. En intussen is de schepping aan de ledigheid, de zinloosheid onderworpen. Dat is zo. Dat is al 2000 jaar lang zo ongeveer afgerond. Maar ze moeten erop wachten. En wat ons betreft, terugkomend bij het onderwerp feitelijk van de brief, wat ons betreft, ook wij zelf, vers 23, wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, let op het woord eerstelingen, als je niet oplet, heb je er niks aan. Het ging over zoonstelling en dus over eerstgeboorterecht en over heerlijkheid. En prompt krijg je hier het woord eerstelingen. En dan staat er nog in onze vertaling, staat wij die de eerstelingen des geestes hebben. Dat kan. Wij zijn de eersten die de geest hebben ontvangen. Want vroeger was de geest er niet, maar inmiddels is Jezus verheerlijkt en is daar dus die geest die wij hebben ontvangen. En dat is wat wij rond deze dagen, rond Pinksteren zal ik maar zeggen, gedenken. Niettemin heb ik de indruk, maar ik kan het niet met 100% zekerheid zeggen, ik heb de indruk dat er had moeten staan en dat de handschriften zijn die dat ook daadwerkelijk zeggen, dat het is wij die de eerstelingen des geestes zijn. Maar zijn en hebben, daar wordt ook in Nederland verschillend over gedacht. Hè? Ik bedoel, ik kom uit het westen, dus ik heb het soms druk. Maar als je uit het oosten van het land komt, dan heb je het niet druk. Hè? Daar ben je druk. Ja. Want hebben en zijn, ja, dan gooi je dat door elkaar. To be or not to have. Laat maar zitten. Zoiets. Maar, toe maar. Dat weten we niet zeker, maar ik kom er zo op terug. Maar wel degelijk eerstelingen, waarvan Jacobus zei, God heeft ons geboren uit het woord de waarheid, opdat wij zouden zijn, niet hebben, zijn eerstelingen. En daarmee van een nieuwe schepping, enzovoorts. En hier staat, wij die de eerstelingen des geestes hebben, oké. Wij kreunen in onszelf, wij verwachten namelijk de zoonstelling, de verlossing van ons lichaam. Dat wil zeggen, dit is ter gelegenheid van de opneming van de gemeente. Logischerwijze. Als je niks weet over de zoonstelling of over de roeping van de gemeente, dan kun je met het hele begrip opname van de gemeente ook helemaal niks. En dan kun je er dus tot in lengte van jaren over discussiëren op internet. Of waar je dat dan maar wil doen. Ik bedoel, dat is wat men doet. Maar in werkelijkheid gaat het niet over opname van de gemeente, maar het gaat om heel de positie van de gemeente als getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw, als kinderen Gods die bestemd zijn, die tevoren verordineerd zijn tot zo'n stelling. Zie? Nou ja. En het is de geest die ons daarheen leidt. Niet alleen omdat vers 14 dat zegt, maar hier ook, vers 23. Wij hebben of zijn de eerstelingen des geestes. En de geest, vers 26, komt onze zwakheden mede te hulp, want hij bidt voor ons. Hé. Hey. Hoeveel zijn er eigenlijk die voor ons bidden? Los van wat het woord betekent. Nou, hier is het, de geest zelf bidt voor ons. Maar een paar versen verder staat, Christus is gestorven, vers 34, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Dus dan bidt de geest voor ons en Christus bidt voor ons. Nog meer? Het is hetzelfde woord voor bidden. Wat ook bijzonder is, want er zijn nogal wat woorden voor. Maar toen maar. En dan heb je natuurlijk nog Hebreeën. Is het hoofdstuk 10? Nee, het is niet hoofdstuk 10, geloof ik. Maar ik weet het, ik kan het nooit onthouden. Ik zal even opzoeken. Hebreeën. Het is hoofdstuk 7. waar staat dat de hoge priesters van het oude verbond door de dood verhinderd werden te blijven. Priesters, hoge priesters, worden niet geacht te sterven, dat was niet de bedoeling. Dus laat staan dat het een hoge priesterlijke of priesterlijke functie zou zijn om te sterven, ergens voor. Ze worden geacht te leven. En onze hoge priester, vers 24, deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, omdat Christus pas priester geworden is na zijn opstanding. Dat is het hele voorgaande gedeelte van dit hoofdstuk. Hij stierf niet als priester. Hij werd niet gekruisigd als priester. Hij heeft zijn priesterlijke offer ook niet gebracht aan het kruis, wat om meerdere redenen niet kan. Hij was namelijk geen priester en bovendien is het kruis geen altaar. Maar een slagbank, dat weet u allemaal. Hè? Dat kan allemaal niet. Het is pas gebeurd na zijn opstanding. En na zijn opstanding is hij hoge priester naar de ordening van Melchizedek, vers 25, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te bidden. Hoeveel zijn er nou die voor ons bidden? 1. Want de geest uit Romeinen 8 is Christus uit Romeinen 8 en is de hoge priester van het nieuwe verbond met onvergankelijk priesterschap uit Hebreeën 7. Dat is geen verschil, dat is hetzelfde. De geest is Christus, namelijk de hoge priester van het nieuwe verbond. Heb je dat nog? En als er dan toch twee tronen staan in de hemel, de ene is God, is van God en de andere is van de hoge priester van het nieuwe verbond. Zit aan mijn rechterhand in, maar uit Psalm 110. Nou ja, het is beeldspraak, dus dat doet er verder niet toe. Maar bij wijze van spreken dan. Zit aan mijn rechterhand en gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Maar het is gewoon Christus, de Zoon Gods, enzovoorts de eersteling van de nieuwe schepping, de hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Hebben jullie dat nog? En wat hij doet, is ons leiden naar onze uiteindelijke bestemming, onze zoonstelling. En dan sla ik gauw Romeinen weg om Efeze 1 op te zoeken en 2 zo u wilt. Want in Efeze 1 staat om te beginnen dat God ons gezegend heeft met elke. Het is niet een foute vertaling, maar die Nederlandse woorden zijn van betekenis veranderd. Het is elke geestelijke zegening, zegening enkelvoud, elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Wij hebben deel aan de hoedanigheden van Christus, zijn leden van zijn lichaam enzovoorts. We zijn met hem gestorven, begraven, opgewekt en gezet in de hemel, maar dat is hoofdstuk 2, dat met grote nadruk, mag ik wel zeggen, naar voren brengt. En in verband daarmee staat er dus dat wij als gelovigen, vers 4, in hem, en dus als verbonden met hem, zijn uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. God heeft namelijk de Heer Jezus Christus uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. En waar wij aan hem hebben deel gekregen, hebben wij deel aan zijn verkiezing. Moeilijker is het niet. Ik bedoel dit, David was uitverkoren om koning, was gezalfd, tot koning over Israël. Dus degene die zich bij hem melden, kregen daar deel aan. Alleen moesten ze een tijdje zich schuilhouden in de woestijn en in de spelonk van Adullam en waar het maar was. Maar zij werden de grote mannen van het koninkrijk later. Heb je dat nog? Ze zijn gemeente van de eersten, zal ik maar zeggen, die zich bij hem voegde. Het is een prachtig beeld van de gemeente. Nou ja, doe maar. Maar in Christus zijn wij ook gepredestineerd, vers 5, en u voelt hem hangen, en ik neem geen blad voor de mond, ik zeg het maar gewoon. Het probleem van vers 5 is dat daar staat tevoren verordineerd, en daar heeft niet Nicea een stokje voor gestoken, maar Genève. Dat was Calvijn. Dat was de leer van uitverkiezing. Want de leer van uitverkiezing wordt gehangen aan dit woord uitverkoren uit vers 4, maar ook aan de term tevoren verordineerd. Alsof het hetzelfde is, wat het niet echt is trouwens. Het ligt in elkaars verlengde. En dus je komt zo'n woord tegen en je bent helemaal van je apropos. Wat het ook wezen mogen. Maar daar ben je dan vanaf. Dan ben je de draad kwijt, de weg kwijt, van het thema kwijt, enzovoort. Net als dat je in Romeinen 6 leest dat wij gedoopt zijn in Christus. En waar gaat het dan vervolgens nog over? Over water. Want ja, daar hebben we toch altijd oneenigheid over. Over de doop, hoe dat moet, wie er gedoopt moet worden, wie gedoopt mag worden. En hoe men gedoopt zou moeten worden. Toch? Omdat men gedacht heeft dat je door doop lid wordt van de kerk, maar je kan niet iedereen zomaar toelaten, dus je kan ook niet iedereen zomaar dopen. Dus moet je naar doopcategorisatie of doopcursus of weet je wat, maar je moet in ieder geval bij de broederraad verschijnen of weet ik veel. Wat. Dat gaat zomaar niet, dat heeft men ervan gemaakt. Maar men is het schriftgedeelte dan meteen kwijt. Want doop in Christus. Weet gij niet dat zoveel wij in Christus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Doop in Christus. Doop betekent eenwording met. Dat is de enige echte betekenis. En doop in Christus, dat is eenwording met Christus. Zoals een heel volk gedoopt was in Mozes. En in een wolk. 1 Korinther 10. En in de zee, zonder natte voeten te krijgen overigens. Maar begrijpt u waar het over gaat? Men heeft aan die dingen deel gekregen. Wij zijn in Christus gedoopt en niet zeuren dan meteen over wat wij de doop noemen. Het punt is namelijk dat niet het punt is. We zijn één met Christus en we zijn met hem gestorven, begraven en opgewekt. En hier staat in Efeze 1, die ons gepredestineerd heeft tot zoonstelling. Daar staat diezelfde uitdrukking. We hebben ze nou bijna alle schriftplaatsen gehad waar de uitdrukking staat. De enige die ik niet genoemd heb nu is Galaten hoofdstuk 4. Maar daar gun ik me gewoon de tijd niet voor. Maar wij zijn, nu wij in Christus zijn, niet eerder, nu wij in Christus zijn en deel hebben aan zijn zegeningen, zijn ook wij op voorhand bestemd, tevoren verordineerd. Ordineren wil zeggen de eindbestemming bepalen. Het is het woord horizo. Ons woord horizon. De einder. Tevoren verordineerd. Tevoren de bestemming bepaald is het. Hij heeft ons tevoren verordineerd tot zoonstelling door Jezus Christus. Daarheen zijn wij dus onderweg. Dat is wat het is. En voor dat doel zijn wij een erfdeel geworden, vers 11 neem ik je draad op, in hem in welke wij een erfdeel geworden zijn. Natuurlijk, ik weet dat er vertalingen zijn waar staat dat wij een erfdeel ontvangen hebben. NBG, 1951. Wat altijd de nieuwe vertaling heette trouwens. Totdat er weer een nieuwere kwam, maar vooruit. Maar er staat echt in hem in welke wij een erfdeel geworden zijn. Wij zijn namelijk het erfdeel, het loon zelfs, en het recht van Christus. Mijn erfdeel is bij mijn God en mijn recht is voor zijn aangezicht uit Jesaja 49 over de Heer Jezus. Staat dat. Die een werk gedaan heeft en die daarvoor loon ontvangt en dat loon is een heel volk. Dat staat weer in Jesaja 62 geloof ik. Dat hij komt en zijn loon. En uit het volgende vers blijkt dan dat dat loon een heel volk is. Staat erbij. Maar ja, zoals u zegt, ik gun me de tijd niet. Maar het is verankerd van ouds in de profetieën. Dat is niet nieuw. Maar waar mij meer om gaat is dat er dan staat. In hem in welke wij een erfdeel geworden zijn. Eigenlijk staat er letterlijk in hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn dat tevoren verordineerd was. Want het erfdeel was tevoren verordineerd. Maar u begrijpt dat Genève hier een vinger in gehad heeft. Want men maakt ook hiervan dat wij als gelovigen tevoren verordineerd waren om gelovigen te worden, zal ik maar zeggen. Maar dat staat er allemaal niet. Het is enkelvoud, het is de gemeente als zodanig waarover hier gesproken wordt. Wij zijn het erfdeel des Heren, het loon des Heren, het lichaam des Heren dan wel van Christus. En dat in overeenstemming met het voornemen van degene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Dat komt overeen met van voor de grondlegging der wereld, dat we al gelezen hebben enzovoorts. Doe maar. Maar dan vanaf vers 13, in welke, nog steeds, in Christus dus, en dit is eigenlijk de zevende zegening uit deze opsomming, in welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw zaligheid gehoord hebt, en nog een keer, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, dat wil zeggen het evangelie als zodanig en daarmee de waarheid als zodanig, hebt aanvaard. Want geloof is het aanvaarden van het medegedeelde. Volgens meneer Van Dalen. Nee, volgens Van Dalen's groot woordenboek. Ja, precies. In welke, in Christus, zijt gij ook nadat gij tot geloof gekomen zijn, zijt gij verzegeld geworden met de Heilige Geest die beloofd was. Of gewoon met de Heilige Geest der belofte. Maar belofte is een zelfstandig naamwoord en niet een bijvoeglijk naamwoord. Als het een bijvoeglijk naamwoord was, was het gewoon verzegeld met de beloofde Heilige Geest. Maar om dat begrip beloofd te versterken, wordt het vervangen door het zelfstandig naamwoord. Met andere woorden, er moet nadruk op liggen. En dan wordt het dus verzegeld geworden met de beloofde Heilige Geest. En dus de Heilige Geest der belofte. Het is de vervulling van wat God beloofd had vanuit oud-testamentische tijd. De Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. En sinds hij is opgestaan uit de dood, hebben wij die Geest ontvangen. Maar het heet nu niet uitgestort. Ook niet eens gedoopt met de Heilige Geest. Hoewel die term ook gebruikt wordt, maar het heet nu verzegeld met de Heilige Geest. In alle gevallen betekent dit dat we de Geest hebben ontvangen, maar voor zover het heet doop met of door of in de Heilige Geest, staat het in relatie tot dat lichaam van Christus, want de enige plaats die de term uitlegt is die uit 1 Korinthe 10... Nee, 1 Korinthe 12 is het. Wij zijn alle door één geest tot in één lichaam gedoopt. Want doop is eenwording met. En als de geest ons doopt, dan is de vraag waarin dan? Waarmee dan? Waarmee worden we dan één? En of het antwoord is gewoon met de geest, omdat er verder niks bij staat. Maar die ene keer staat er wel wat bij. We zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Dus we hebben deel aan het leven van Christus, doordat wij het leven van Christus hebben ontvangen. Wij zijn leden van zijn lichaam, omdat het leven van dat lichaam, van Christus dus, in ons is. Daarom horen we bij zijn lichaam. Maar als je de geest dus niet hebt, zegt Romeinen 8, dan, wie de geest niet heeft, die komt hem niet toe. Dat is wat het is. Het is één ding. Je wordt wedergeboren, ontvangt het leven van Christus. Zie? En daarmee worden wij verzegeld, heet het hier. Dat betekent dat het beschreven wordt als een soort garantie. Iemand heeft uitgelegd dat die verzegeling inhoudt, vers 14, dat het beschouwd wordt als een onderpand. En iemand heeft uitgelegd dat onderpand feitelijk betekent letterlijk een voorschot. Als een soort onderpand, als een soort garantstelling. En zo is het natuurlijk ook. We hebben die geest ontvangen, maar het is de garantie voordat wij inderdaad ook het vlees af zullen leggen. En helemaal veranderd zullen worden. En een nieuw geestelijk lichaam zullen ontvangen. Dat is weer bij de verlossing van ons lichaam. Maar je kunt ook gewoon zeggen, de geest is degene die ons bij dat zoonschap zou brengen. Daarom heet de Heilige Geest ook de geest der zoonstelling. door welke wij roepen Abba Vader, in zowel Romeinen 8 als in Galaten hoofdstuk 4 dus, die ene plaats die ik dus niet verder heb opgezocht. Maar het is de zekerheid, dat is wat de geest met ons wil. En wij worden geacht dat te weten. Wat wil die geest met ons? Ons een beetje, een geest die leidt door het leven, niet dat ik bezwaar heb tegen het lied hoor, want het is natuurlijk wel waar. Maar zonder een doel waarheen die leiding zou moeten, ons zou moeten brengen, ja, betekent het gewoon niks. Toch? Nou ja, ik weet wel wat ermee gebeurt. Maar ja, ik aarzel om die dingen te zeggen. De idee van wij worden door de geest geleid is een redenering waarmee wij de verantwoordelijkheid voor ons eigen leven afschuiven. Want de geest leidt ons. Maar ja, dan kun je net zo goed onder de wet gaan leven en zeggen, ja, ik kan er ook niks aan doen, de wet schrijft het voor. En ik denk niet dat ik dat verzoek, dat is het hele punt. Mijn ervaring is, en niet maar de mijne overigens, maar mijn ervaring is dat als je mensen, die christenen die onder de wet willen leven, als je die confronteert met de Bijbelse boodschap van het evangelie, die willen ze niet, want dan moeten ze zelf een keuze maken. Dat is ook Genève en dat is ook Calvijn. Je moet er zelf een keuze maken. En die willen nog wel toegeven dat er een keuze gemaakt moet worden, maar die vinden dat God je daartoe moet dwingen dan, op een of andere wijze. Dat mag je zomaar niet doen. En er zijn dominees ontslagen omdat ze een te ruim aanbod van genade predikten. Vooral in deze omgeving van het land, als je mij vraagt, maar dat ook maar terzijde. Zo is dat. Want ze weten wel dat je moet kiezen, omdat het in de Bijbel staat, maar ze zeggen dat mag zomaar niet. Dan moet je speciaal toe geroepen zijn, dan moet je een speciale aanwijzing voor hebben, dat je kunt aantonen op een of andere wijze dat je uitverkoren bent enzovoorts. Want voor de rest kun je er niks aan doen. Zie? En men schuift de verantwoordelijkheid voor het eigen leven weg. En ik heb ze gekend hoor. Die glashart zeiden van ja, we weten niet wat de Heer gaat doen en hoe hij gaat leiden. We wachten wel af wat de Heer gaat leiden. En intussen wachten wij gewoon. En intussen kom ik u vertellen dat ik roep heb voor Hawaii. Dan krijg ik nog een mooier overhemd op Hawaii. En dan kan ik mijn gitaar meenemen, zal ik maar zeggen. Maar tot nog toe, we weten niet hoe de Heer dat verder gaat doen. Dus daar wachten we dan maar op. En denk niet dat ik dit verzin hoor. Dit is historisch. Ik heb iemand gekend, letterlijk, die dat zo vertelde. En intussen zat hij thuis op de bank. Nou ja, en kwam hij dat vertellen op uitnodiging. Want ja, ze wisten niet hoe de Heer het gaat leiden. Verder kon hij er ook niks aan doen. Zo is dat. Ja. Men schuift de verantwoordelijkheid voor het eigen leven weg. Dat is wat mensen doen. Niet alleen christenen, maar de hele wereld doet dat. In Den Haag niet anders. En zodra er iemand in Den Haag wel zijn verantwoordelijkheid neemt en ergens voor gaat staan, dan betekent het dat hij weggaat. Dat hij ontslag neemt. Toch? Neemt die verantwoordelijkheid. En voor de rest zeggen ze, nee, dit zijn de regels, zo moet het. Zo staat het in de wet, zo staat het in de statuten, zo hebben we het afgesproken. Zo staat het in het regeerakkoord, wat ze in de achterkamer, zoals iedereen weet, dan in elkaar zetten. Enzovoort, in plaats van op een bierviltje, zoals het eigenlijk hoort. Maar vooruit maar weer, het is allemaal historisch dit. Maar toch, en dan zeggen ze, ja nee, we houden ons aan de afspraken en aan de regels. En we zijn niet verantwoordelijk, bij hem al. Ja. Dat is wat mensen doen. En de Bijbelse boodschap zegt, je moet zelf je beslissing nemen. Je kunt het niet tot stand brengen, maar je kunt aanvaarden wat God tot stand gebracht heeft. Dat is wat het is. En dat is het unieke van het christendom, want al het andere aan filosofieën en eventuele religies leert nooit wat anders dan dat je zelf iets moet doen. Je moet het zelf tot stand brengen. Zelf realiseren. En waar een wil is, is een weg en al dat soort dingen meer. Toch? En je moet goed naar ons luisteren, onze cursussen. Nee, seminars heten ze tegenwoordig. Dat is iets duurder dan een cursus. Vandaar. Seminars volgen enzovoort. Je kan je nou nog inschrijven en al dat soort dingen. Zo gaat het. En als je zegt, ja, maar je moet er eigenlijk voor bidden, zeggen ze, kun je bij ons een cursus volgen in efficiënt bidden. Enzovoort. Maar het is allemaal wegschuiven van eigen verantwoordelijkheid. De Bijbel zegt gewoon, kies dan heden wie gij dienen zult. Geen gedoe. En als je de juiste keuze maakt, zoals Peter zegt, dan word je ter plekke toegevoegd aan den Heere. Staat er. Abusievelijk heeft men dan de gemeente ingevuld. De Heer deed dagelijks aan de gemeente toe die zalig werden. Maar dat staat er niet eens. Daar staat de Heer deed dagelijks toe die zalig werden. Er werden toegedaan aan. Aan Christus. Want dat is wat in werkelijkheid gebeurt. Wij bekeren ons ook niet tot christendom. Wij bekeren ons tot de Heer. En dan geeft de Vader ons aan de Zoon. Johannes 17. En die bewaart ons dan. Of doet de Geest dat? Dat is geen verschil. Toch? En dat is de garantie. Dat is de verzegeling. Door of met de Heilige Geest. En het punt is dat van ons slechts verwacht wordt dat wij de Geest niet uitdoven en niet bedroeven. En daarom moeten wij weten wat de bedoeling is van onze leven, zoals kinderen gods. We zijn onderweg naar die heerlijkheid die zou geopenbaard worden. En de Geest wil ons daar brengen. Dat is wat het is. En wat er maar fout gaat in onze levens, naar wiens maatstaven dan ook, je zou je er niet al te druk over maken. De Bijbel zegt dat alle dingen, dat is ook Romeinen 8 nog steeds, op die bladzijde waar 3 keer de term staat, aanstelling tot zonen, 2 keer in hoofdstuk 8 en 1 keer in hoofdstuk 9, daar staat dat God doet alle dingen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Dat betekent automatisch, impliciet, God doet ook de verkeerde, de slechte dingen, juist die medewerken ten goede. Want dat de goede dingen medewerken ten goede, ja, daar valt niks aan uit te leggen. Dat is een dooddoener, toch? En de kortste variant is slechts deze. De man die naar een ver land reisde om een koninkrijk te ontvangen. En hij gaf zijn 10 dienstknechten, of hoeveel het er maar waren, gaf hij elk 1 pond. Hoeveel dat maar geweest mogen zijn. En zij, Ritje, met een West-Fries accent, ja. Ritje, dat wil zeggen, doet handeling totdat ik kom. En hij zei niet, ga op de canapé zitten wachten totdat het je duidelijk wordt wat ik wil dat je gaat doen. Ga je gang. Zie maar, hier is het. Enzovoorts. En zo doet de Heer dat ook met ons. Hij geeft ons zijn woord, want dat is het natuurlijk gewoon. Hij geeft ons zijn woord en zegt, doe er wat mee. Dat is wat het is. En uit dat woord leren wij wat de bedoeling van onze levens is. Dat is dat we in dit leven hier op alle niveaus trouw zouden zijn aan zijn woord. Waar je niks mee kunt met zo'n opmerking als je niet eerst dat woord leert kennen. Maar ja, daartoe bent u hier ook, dus ja, dat hoef ik niet toe te lichten. Dat is trouw zijn aan zijn woord, want wij zijn immers priesters geworden. En daartoe geroepen om zijn woord te bewaren. Dat is wat het hele gedoe inhoud in de wereld, men houdt de waarheid in ongerechtigheid en onder. Van ons wordt het tegenovergestelde verwacht, dat we trouw blijven aan zijn woord. En dat is het, meer is het niet, dat is wat het is. En niks minder ook trouwens, maar vooruit. Zie? En onderweg naar onze zoonstelling, in hoge mate dan gebleken, andersom, in hoge mate op basis van gebleken geschiktheid. Dat wil zeggen, voor zover wij hier trouw zijn, zullen wij delen in de heerlijkheid van Christus in de toekomst. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten, want dat is nou ja, de eindafrekening, ook in de gelijkenis bedoel ik maar. Maar vergis u niet, wij zijn nog steeds onderweg naar iets, als kinderen gods. Calvinisten denken, Rooms-Katholieken weet ik niks, daarom zeg ik er ook niks over. Maar Calvinisten denken dat als je 1 keer behouden bent, uitverkoren bent, wedergeboren bent, of wat ze er maar onder verstaan, dan heb je je einddoel bereikt. Want ze denken dat je iets moeilijks moet doen om het te halen. En als wij zeggen, wij zijn wedergeboren, denken zij, ja, die lui, die zijn aan het eind van het verhaal. Wat moet je dan nog met de rest van je leven? En vele evangelische denken dat echt ook, hè. Zo van, ik ben er al, je paspoort is getekend. Met excuses zeg ik het nu aan de man die ik goed gekend heb trouwens, John Buurman. Maar vooruit, ja, dat kan al wel zijn. Het paspoort is getekend, maar dan dat burgerschap wat met aan dat paspoort vastzit, dat heeft wel degelijk consequenties. Je moet er toch niet aan denken dat je als kind van 9 jaar tot geloof komt, heel bewust, met volle inzet, en dan te moeten denken dat dat het eind is van je leven, omdat er niks meer van je verwacht wordt. Je hebt de eindstreep behaald. Echt niet. Dan begint het pas, als kind van God. Zie? En dan wordt verwacht dat we trouw zijn aan de Heer in dit leven, en daarvoor zullen wij loon ontvangen in de toekomst. Dat is wel degelijk loon naar werken. Alleen het zijn niet werken om wedergeboren te worden. Maar het zijn werken die voortkomen uit het feit dat wij wedergeboren zijn. Dat is nog steeds hier, want ik heb het nog voor me liggen. Efeze, maar inmiddels hoofdstuk 2. God heeft ons levend gemaakt met Christus. God heeft ons wedergeboren niet uit werken, maar wissenwaarachtig zijn wij zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Het heeft alles van doen met de uitwerking van het leven van Christus in ons. En dat hebben we ontvangen doordat we de geest ontvingen. Dat is wat het is. Dat is wedergeboorte. Het is het ontvangen van de natuur van de laatste Adam, de tweede mens enzovoorts. En dat zal ruimte krijgen in onze levens. En ik vestig er dan toch maar de aandacht op dat het woord ruimte in het Oude Testament reeds een van de kenmerken is, en daarmee aanduidingen van het nieuwe verbond. U weet wel, de ruimte is hier te klein. We hebben te weinig ruimte. Wij moeten een nieuw gebouw neerzetten. Het heet onvermijdelijk Rehoboth, namelijk ruimte. Want de Heer heeft ons ruimte gemaakt, enzovoorts. Of dacht u van de psalm, God, de Heer zet ons in de ruimte. Hij heeft mij in de ruimte geplaatst. En dat is niet in Zeist. Dat was van Herman Terwelle, gewijd aan de Heer. Maar waar denkt u dat die naam vandaan komt? De ruimte. Dat is leven als kind van God in de ruimte, de vrijheid van het nieuwe verbond, maar dan wis en waarachtig om hem te dienen. En dat maakt onze levens niet zinloos. En vandaar dat 1 Korinthe 15, sprekend over een erfenis die wij zouden ontvangen, het koninkrijk namelijk, en sprekend over dat wij dan eerst dan toch verlost moeten worden van dit vergankelijke lichaam. Dat hoofdstuk, en eigenlijk daarmee de hele brief, eindigt met: zo dan, zijt standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Laat het tot u doordringen. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij u als Vader mogen en kunnen aanspreken, omdat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop, tot een onvergankelijke erfenis die u voor ons bewaart. Zodanig dat wij nu kinderen God zijn, maar wel degelijk als erfgenamen onderweg zijn naar onze zoonstelling. Iets dat wij niet hebben bedacht of dat ons wel aanstond, maar integendeel iets wat u bepaald hebt in uw plan der eeuwen, in uw eeuwig voornemen van voor de nederwerping der wereld. We zeggen u dank dat we uit genade en door genade daaraan deel hebben gekregen. En dat u ons deelgenoot gemaakt hebt van de roeping van Christus zelf, en ons in hem hebt gezegend met elke geestelijke zegening, zodat ook wij onze loopbaan zouden lopen ziende op Jezus, die ons is voorgegaan als onze overste leidsman, die gezeten is aan uw rechterhand. Als de zoon, de koning, de hoge priester van het nieuwe verband. Wij zeggen u dank, Vader, dat we deze dingen mogen leren verstaan. En in elk geval ook mogen weten dat het uw geest is die weliswaar onzienlijk werkt, maar die ons leidt in heel de waarheid. En die ons laat weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En daarom, Vader, we danken u dat we hier mochten samenkomen, alsnog om uw woord te openen, om onze hoop en verwachting te stellen op u die gesproken hebt, om ons te laten opbouwen in het geloof en onze hoop te vestigen op de spoedige vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. En daarom, wij dragen ons aan u op en vragen u, wees u ons nabij. Ook in de dagen die voor ons liggen, waarin we elkaar wellicht niet vaak zullen zien. Maar we danken u te mogen weten dat wij verzegeld zijn met de Heilige Geest der belofte, dan wel geschreven zijn of gegraveerd in de palm van uw hand. Amen.